Dat is gewoon gaan zitten zoals Jezus dat deed als hij in de synagoge was. Want dat was zoals vroeger mensen het woord voerden in een synagoge. Ze zaten in het midden en iedereen zat in een kring eromheen. En aan de tafel werd de schriftrol geopend. Die was niet te tillen. Dus, en die paste ook zeker niet op zo'n kleine katheter. En dan zat de spreker aan en dan had hij zo'n lange vinger waarmee hij over die boekrol heen kon gaan om niet zijn regel kwijt te raken. Even een stukje beeld uit Israël. We hadden overigens een heerlijke reis en ik heb gruwelijk veel foto's op mijn telefoon staan, dus als je nog daar iets van wilt meepikken, kom gerust naar de dienst even langs. Vorige week sprak Corine de Groot ook over een stuk van het rusten. Over het in de stilte komen. Ze vertelde hoe ze wel eens overprikkeld was door allerlei indrukken en dan niets meer kon opnemen. Ook niet meer zo ontvankelijk kon zijn. En echt even tijd nodig had om dingen te verwerken. En dat is een hele belangrijke reden voor ons allemaal om aan voldoende nachtrust te komen. En om ook voldoende tijden van rust en ontspanning in te bouwen in je leven. En toch, als ik in de Bijbel lees over rusten en wat God er allemaal over te zeggen heeft, dan gaat dat soms zo ver dat ik zeg, rusten is een heldhaftige daad van geloof. Nou even een paar gedachten die jullie zeker niet vreemd zullen zijn. En zeker de wat oudere generatie van de gemeente, die hoor je toch vaak zeggen, wie gaat er nou rusten als nog de hele wereld gered moet worden? Sterven in je harnas zul je. Rusten, dat doen we wel als we in de hemel zijn. We zijn toch, zoals Jezus zegt, die slaaf die na een dag werken eerst het eten van zijn meester klaar moet zetten. Wat denk je van zo'n tekst uit Spreuken 20, vers 4? Vanwege de naderende winter laat de luiaard het ploegen na, om er in de oosttijd achter te komen dat er voor hem niets te oogsten valt. Zie je? Je moet vooruitdenken, je moet plannen, je moet werken. Of Spreuken 6 vers 6, dat is een favoriete bijbeltekst voor mensen die van werk houden. Neem een voorbeeld aan de mieren, luiaard. Kijk eens naar hun nijvere arbeid en word wijs. Ja. Je zou bijna niet meer durven rusten. Naar zulke argumenten. Jezus was heel actief. Hij kon soms niet eens eten omdat de mensenmassa's voor zijn deur stonden. En die weigerden die ook niet. Met als gevolg dat zijn moeder zei, jongen, gaat het wel? En zijn broers zeiden, hij is gek geworden. Hij sprak zo lang tot de menigte dat ze niet meer op tijd naar huis konden gaan om daar te eten. Dus niet alleen hij kwam niet aan eten toe, maar de menigte ook niet. Wat een gedoe. Hij onderbrak zijn stille uitjes, als hij dan eens een keer een uitje had, om wanhopige mensen die hij daar dan weer tegenkwam te helpen. En in zijn laatste uren, voordat hij gearresteerd werd, wilde hij met zijn discipelen waken in de hof van Gethsemane. En hij zei, waak, waak. En de discipelen die konden het niet volhouden. Ze vielen in slaap. En hij zei, wakker worden. Maar Jezus was toch geen slavendrijver? Rustte Jezus wel eens uit? Zeer zeker wel. Ik heb het vanochtend uitgebeeld. Hij nam even een tukje in de boot. Hij liet zich ook niet opjagen toen hij hoorde dat Lazarus slecht lag. Hij ging op het tijdstip dat hij voelde, nu moet ik gaan. En de meesten zeiden, je bent te laat. Maar Jezus was precies op tijd. Jezus is altijd precies op tijd. Weet je, het geheim van ergens op tijd komen is niet de meest snelle auto hebben. Het is veel simpeler. Je moet gewoon op tijd vertrekken. Dan kom je op tijd. En Jezus wist wanneer hij vertrekken moest naar Lazarus. Hij was graag bij Lazarus en Martha en Maria. Die woonden bij elkaar in één huis. En wie kent niet het beroemde verhaal dat hij tegen Martha zegt, Martha, wat maak je toch druk? Er zijn zoveel dingen om je druk over te maken en zo weinig dingen die echt belangrijk zijn. En misschien op zo'n heftig moment als wanneer we afscheid nemen van mensen in ons leven, dat we daar weer keihard met ons neus op de feiten gedrukt worden. Wat is nou echt belangrijk in dit leven? Wat doet er nou echt toe? Terug naar die hof van Gethsemane. Jezus zei, waak, waak, word wakker. Maar op een gegeven moment was het punt bereikt dat Jezus wist, ik heb mijn gebed gebeden, ik ben er klaar voor. En hij zei tegen zijn discipelen, rust nu maar uit. En kort daarna werd hij in de boeien geslagen. Er was dus een tijd van strijden en van bidden en er was een tijd om te zeggen, nu is het genoeg. Kun je voor jezelf op tijd dat aanvoelen en begrijpen dat je zegt, nu is het genoeg. Nu heb ik genoeg gedaan. Als we kijken in de schrift, en Marijke zei al, we zijn nu Leviticus aan het doorlezen. Dan staan daar wat geboden. En sommige geboden houden werk in en verantwoordelijkheid. En andere geboden houden rust in. Een van de meest prominente regels die Mozes iedere keer weer herhaalt, is dat het volk van God één dag in de week, de laatste dag van de week, de zaterdag, de Shabbat, tot rust kwam. Het is interessant om te weten dat dagen in die tijd eindigden wanneer de zon ging schemeren in de avond. En in Israël is het zo dat rond 6 uur 's avonds, en dat is zo het hele jaar door, daar zit wel wat variatie in, maar niet zoveel als bij ons. Rond 6 uur 's avonds wordt het donker. Eerst komt de schemer en 10-15 minuten later is het pikkendonker, altijd. Dat is wel overzichtelijk. En juist die schemer is het einde van een dag. Dus niet 12 uur 's nachts. Dus de Shabbat begint in Israël vrijdagavond om 6 uur en eindigt zaterdagavond om 6 uur. En de nieuwe dag inluiden, dat doe je dan tijdens de avond, wanneer je maaltijd hebt met elkaar. Dus de Shabbat, die luidt het einde van de week in. We hebben de laatste dag van de week bereikt, de rustdag. En die dag die wordt gevierd met het aansteken van een kaars. En dan wordt de maaltijd gehouden met elkaar, die uiteraard niet bereid is op de Sabbat, maar iets eerder op dezelfde vrijdag. Naast de Sabbat kennen Joden 7 feesten. En al die feesten omvatten 1 of meer rustdagen. En soms vallen die buiten de gewone Sabbat en dan heet het een hoog Sabbat. Een extra rustdag. En dat klinkt eigenlijk best wel ontspannen. Ik vind eigenlijk dat we dat bij wet hier in Nederland ook wel eens zouden mogen invoeren. Wat meer rustdagen. Want wat doen wij hier in Nederland? Op tweede paasdag gaan heel veel mensen naar de autodealer of de grote winkels waar je bankstellen koopt of keukens. Dat is geen rustdag. Het is leuk, het is wat anders, het is afwisselend, maar niet iedereen is er even blij mee, want als je voor die winkel werkt, dan ben je dus de klos. En we hebben ook tegenwoordig koopzondagen. En die worden niet gecompenseerd met andere vrije dagen in de week. We leven eigenlijk in de 24-uurs-economie. En winkels gaan failliet, want steeds meer mensen kopen alles via bol.com of andere internetwinkels. En vandaag besteld is morgen in huis. Dus wie staat er de hele nacht in een magazijn te werken? Het is eigenlijk een vorm van slavernij, lieve mensen. Ja, het is je eigen keuze. Maar deze maatschappij begint steeds meer te lijken op het Egypte waar Israël uit verlost werd. Besef goed dat Israël in Egypte geen Sabbat kende. Ze werkte 7 dagen in de week, van zonsopgang tot zonsondergang. Elektriciteit was er niet, dus in het donker werken was niet praktisch. Maar zolang het licht was, werden ze leeggeknepen door Farao. En als wij niet uitkijken, komen we in precies eenzelfde situatie terecht. Twee van de zeven feesten, het feest van de eerstelingen, wanneer de eerste gerst werd geoogst en werd aangeboden aan God, en het loofhuttenfeest, het feest dat een feestelijke afsluiting was op de laatste oogst van het jaar, de wijnoogst, zijn twee feesten die steeds weer Israël eraan moesten herinneren. Wees niet zo trots op je eigen werken. Ja, je hebt hard gewerkt. Ja, je hebt geoogst. Maar als God zegende niet op rustte, dan had je nog niet een fractie van de oogst binnengehaald die je hebt binnengehaald. Dat is ook een essentie van een rustdag van God voor jou en mij. Dat we beseffen alles wat we bereiken in dit leven en alles wat we op onze doellist van de week kunnen afstrepen, is puur genade van God. Vandaag kun je gezond zijn en morgen kun je ziek zijn. Vandaag kun je lopen als een kieviet en morgen mank lopen. Vandaag kun je de hele wereld aan en morgen lig je misschien in het ziekenhuis. En die rustdagen die zijn niet alleen bedoeld om te voorkomen dat je ziek wordt, maar die zijn ook bedoeld om je eraan te herinneren dat alles genade van God is. Alles wat je hebt kunnen afmaken deze week, heb je kunnen doen door zijn kracht en zijn genade. En wees dus niet te trots en te triomfantelijk op je eigen kracht. Tijdens Loofhuttenfeest moesten de Israëlieten, net nadat ze de oogst hadden binnengehaald en hun voorraadschuren vol waren, gaan leven in een tentje. Met een dak zo schamel dat je daardoorheen de sterren in de lucht kon zien. En het beeld daarbij is dat God zei, denk eraan, jullie zijn verlost uit Egypte, waar jullie ook snoeihard moesten werken, maar nooit iets van bezit konden opbouwen, want alles moest je afdragen. En nu mag je het voor jezelf houden. Maar onthoud dat ik het ben die jou die vrijheid gegeven hebt. Onthoud dat ik het ben die jou uit deze slavernij heb bevrijd. En onthoud dat ik het ben die jou in staat stelt om oogsten binnen te halen. Dat ik jou dit jaar heb gespaard voor de sprinkhanenplaag. Dat ik je heb gespaard voor de schimmel in de wijnstok. Dat ik het ben die jou deze overvloed gegeven hebt. En als je dan in die loofhut zit en zegt, ik ben slechts een vreemdeling en een bijwoner hier op aarde. Alles wat ik bezit is eigenlijk niet van mij, maar van hem. Dan heb je alles in het juiste perspectief staan. We hebben het gehad over de Sabbat, de wekelijkse rustdag. En we hebben het gehad over de feestdagen. En dan staat er in Leviticus nog iets. Het Sabbatsjaar. Wie kent dat? Wie weet wat het Sabbatsjaar is? Het Sabbatsjaar is het zevende jaar. 6 jaar lang mochten boeren hun land bewerken. Ze mochten het ploegen en inzaaien en bemesten en oogsten. Maar het zevende jaar mochten ze totaal niets aan het land doen. Ze mochten het niet ploegen, ze mochten het niet inzaaien, ze mochten de oogst en zelfs wat er nog groeide van resten niet binnenhalen. Het was voor de vreemdeling en het was voor de dieren. En het was, zeggen we nu met de inzichten van de moderne tijd, ook nodig dat het land zich kon herstellen. Moderne agrariërs begrijpen dat als je elk jaar zoveel gewassen uit de grond trekt, dat de grond verarmt. Dat de mineralen uit de grond verdwijnen. Dat de grond schraal wordt, heet dat. En daarom is het nodig dat je de grond af en toe braak laat liggen. Duizenden jaren voordat Europese boeren dit eindelijk doorkregen, stond dit al in het woord van God. Wat je ook ziet in de Nederlandse landbouw is dat boeren aan rouwverkaveling doen. En dat ze het ene jaar dit stuk grond bewerken voor mais en het andere jaar dat stuk grond bewerken voor de mais. Of anders gezegd, 1 stuk land wordt nooit 2 jaar met hetzelfde gewas bebouwd. Het ene jaar staan er aardappelen in het veld en het andere jaar staat in datzelfde veld prei. Dat heeft ook een reden. Elk gewas heeft zijn eigen ziekte en kwalen. En als je jaar op jaar dezelfde gewassen op hetzelfde stuk grond verbouwt, dan nemen die kwalen en die ziekten die specifiek zijn voor dat gewas, langzaam maar zeker de overhand. En de opbrengst van je land neemt af. Maar in Gods woord lezen we dat je het land niet alleen braak moest laten liggen, maar dat je ook wat van het gewas moest laten staan aan de rand. En dat je elk gewas op een andere manier moest implanten en zaaien. Dat je kleine vakjes moest zaaien en niet kilometers lang mais. Het staat allemaal beschreven in Gods woord. En dit voorkwam ziekte, waardoor de oogst minder werd. En er staat ook dat God zegt, ik beloof als je je aan deze regels houdt, dan zul je een overvloedige oogst hebben. Dat Sabbatsjaar, dat klinkt als een uitdaging. Stel, je bent een boer. En je hebt 6 jaar lang gewerkt en je voelt de bui aankomen. Het 7e jaar komt eraan. Je hebt de oogst van het 6e jaar binnengehaald. En je hebt ingezaaid dat 6e jaar. Waarschijnlijk niet veel, want waarom zou je nou inzaaien het 6e jaar... voor een oogst in het 7e jaar die je toch niet mag binnenhalen? Nee, dat zou je zeker niet doen. Je zou het zaaigoed gebruiken als voedsel om dat 7e jaar te overbruggen, toch? Maar nou lees ik met jullie de tekst, die staat in Leviticus 25 vanaf vers 18. Je mag hem graag zelf even opzoeken. Het is nog een beetje ingewikkelder. Het is zelfs nog een beetje lastiger. Leviticus 25 vanaf vers 18. We lezen hier over het Sabbatsjaar. U moet mijn verordeningen houden en mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Dan zult u onbezorgd in het land wonen en het land zal zijn vruchten geven, zodat u tot verzadiging toe kunt eten. U zult er onbezorgd kunnen wonen en wanneer u zegt, wat moeten wij in het 7e jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien en onze opbrengst niet inzamelen. Dan zal ik mijn zegen over u in het 6e jaar gebieden, zodat het een opbrengst geeft, genoeg voor 3 jaar. Zodat u in het 8e jaar opnieuw kunt zaaien, terwijl u van de oude opbrengst kunt eten tot het 9e jaar toe. In het 6e jaar werd niet gezaaid, want ach, je mocht toch niet oogsten in het 7e jaar. In het 7e jaar werd niet gezaaid, dus in het 8e jaar had je ook geen oogst. Dus in het 8e jaar kon je voor het eerst weer gaan zaaien en in het 9e jaar had je voor het eerst weer een oogst. Zo lang was jouw boerenbedrijf ontregeld door dat Sabbatsjaar. En dan zegt God je hoogstpersoonlijk, ik zorg dat jij in het 6e jaar zo'n rijke oogst binnenhaalt, dat dat genoeg is voor 3 jaar. Tot de nieuwe opbrengst van het land binnenkomt, kunt u van het oude eten. Nou, daar heb je geloof voor nodig, toch? Ik heb jaren geleden, Marijke en ik hadden onze huwelijksreis aan het meer van Galilea in 2013. En we verbleven in Ginosar, dat is aan het meer van Galilea. Ach, daar is mijn bestelling. Dank u. We waren daar te midden van bananenplantages. En de gewassen stonden zo hoog dat je alleen de bergtoppen boven de gewassen uit zag steken. Maar de gewassen waren hoger dan wij zelf. En we verwonderden ons over die grootschalige plantages. En toen thuis, het volgende jaar, las ik in Israel Today dat een aantal van die boeren hadden besloten zich niet te houden aan het Sabbatsjaar. En een aantal anderen wel. En wat gebeurde er? Tijdens het Sabbatsjaar is een groot deel van de oogst verwoest door vorst, door nachtvorst. En de schrijver van het artikel wilde niet met een veroordelend vingertje schrijven, maar stelde zich wel de vraag, zou God nog steeds zijn volk Israël hiermee willen laten zien dat hij trouw is aan zijn gebod, dat hij trouw is aan zijn verbond met zijn volk en dat de wet nog steeds geldt. Dat leg ik jullie neer ter overdenking. Parallel aan dit Sabbatswonder, dit Sabbatsjaar waar God voorzag voor 3 jaar lang eten uit 1 oogst, is ook het wonder van het manna in de woestijn. Want ook daar gold het Sabbatsgebod. We kunnen dat lezen in Exodus 16, vers 16. Exodus 16, vers 16. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan. Een gomer per hoofd, zeg maar een klein emmertje. Naar het aantal van uw personen. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn. Dus er was 1 iemand die verzamelde manna. Dat waren de witte sneeuwvlokjes. En dat was afkomstig van acaciabomen. En dat kwam als een soort ragfijne suikerspin, een zoete sap uit de boom. En dat waaide en dat sloeg neer als condens op de koude woestijnbodem. En dat kon je 's ochtends oprapen voordat de zon te heet werd. Want als de zon heet werd, dan smolt het. Maar het kwam dus letterlijk uit de lucht waaien. En het viel neer als een soort sneeuwvlokjes op de grond. En tot de dag van vandaag kun je manna vinden in de woestijn. Echter, niet in die enorme hoeveelheden zoals God het toen beschikte. Het blijft een wonder dat er toen voor zoveel mensen, en naar schatting waren het een kleine 2 miljoen mensen, genoeg manna was. Ze maten wat ze verzamelden met de gomer, en wie veel had verzameld ontbrak niets. Ieder had zoveel verzameld als hij eten kon. En Mozes zei tegen hen, niemand mag ervan overlaten tot de volgende morgen. Dus het was de bedoeling dat je elke ochtend manna verzamelde en niet dat je gierig ging verzamelen voor een hele week. Ten eerste, als, laten we zeggen, 20% van de bevolking 's ochtends erop uitging om manna te verzamelen en de helft van die mensen in hun hoofd had, laat ik maar verzamelen voor de hele week, dan ben ik er vanaf. Dan was er waarschijnlijk niet genoeg manna geweest voor het hele volk. Maar juist om dan keurig te zeggen, ik neem alleen wat ik nodig heb. Beetje dezelfde gedachte als je bent in een hotel en daar komen gasten van allerlei verschillende landen. En sommige gasten die nemen keurig een klein bordje en die eten dat. En dan gaan ze terug naar het buffet, nemen nog een bordje. Maar je hebt ook gasten en die zijn blijkbaar dat niet gewend of die hebben dat nog nooit meegemaakt. Of die hebben misschien een hongerwinter meegemaakt en die gaan naar het buffet en die vallen aan. En die hebben een paar stapels borden op hun arm en die tassen het helemaal vol met een dikke kop erop. En dan gaan ze naar hun tafeltje en dan krijgen ze het niet opgegeten. En dan moet het weggegooid worden. En God die houdt niet van restjes. Toen Jezus het brood en de vis vermenigvuldigde en de resten waren, liet hij het keurig netjes verzamelen. Want Gods voorziening is overvloedig, maar het is geen schranspartij. Er is overvloed en je hoeft niet het dubbeltje om te draaien. En je hoeft niet te zeggen, mag ik nog dat laatste restje? Er is genoeg. Maar het is niet de bedoeling dat we onfatsoenlijk gaan aanvallen. En zo was het ook met het manna. Dus niemand mag ervan overlaten tot de volgende morgen. Maar ze luisterden niet naar Mozes en sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. Daar hebben wij nooit last van, hè? Als God 1 keer iets tegen ons zegt, dan doen we het meteen. Hè? Toen zat het vol met wormen en het stonk. Daarom was Mozes erg kwaad op hen. En zo verzamelden zij het elke morgen, ieder naar wat hij eten kon. Want zodra de zon heet werd, smolt het weg. Op de 6e dag gebeurde het dat ze een dubbele hoeveelheid brood verzamelden. 2 gomers voor 1 persoon. Al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen. Hij zei toen tegen hen, dat is wat de Heere gesproken heeft. Want eerder in Leviticus had Mozes het al uitgelegd. Op de voorlaatste dag verzamel je een dubbele portie. Morgen is het de rustdag, de heilige Sabbat voor de Heere. Wat u bakken wilt, bak het. Wat u koken wilt, kook het. Dus voordat de Sabbat ingaat op de vrijdagmiddag, bereid het, maak het klaar. En alles wat er overblijft, mag u voor uzelf laten liggen om het tot de volgende dag te bewaren. Ze lieten het staan tot de volgende morgen zoals Mozes geboden had en nu stonk het niet en er waren geen maden in. Nou, dat maakt het wonder nog groter, nietwaar? Dit is bovennatuurlijk. Ik kan het niet anders verklaren. En toen zei Mozes, eet dit vandaag, want vandaag is het de Sabbat voor de Heere. U zult het vandaag buiten niet vinden. En raad eens, er waren natuurlijk een paar mensen die dachten, ja het zal wel. Nou, ik ga alvast manna verzamelen. En ze vonden het niet. En weer was Mozes kwaad. Je raadt het al. Gehoorzaamheid moeten we leren. En als God iets tegen ons zegt, begrijpen is één ding, maar het doen is iets anders. En ook dat is een essentie van de rustdag van de Heer. Als we tot rust komen, dan is dat, het is niet een vakantie, het is niet een snipperdag. In het Engels heet een vrije dag een holiday. Dat komt van een heilige dag. En dat is ook wat Gods woord zegt. Deze rustdag zal voor u een heilige dag zijn, een dag des Heren. Het gaat niet om jou, het gaat er niet om dat je een snipperdagje hebt, het gaat erom dat je denkt aan God en wat Hij voor jou gedaan heeft. Dat je beseft dat Hij genadig is geweest afgelopen week. Dat je niet bent ziek geworden. Of dat ondanks dat je wel ziek bent geworden, dat je toch hebt kunnen doen wat je hebt kunnen doen. Dat je kennis neemt van hoe God graag ziet dat dingen in goede orde verlopen in je leven. Want Hij, en Hij alleen, is onze bron van rust en vrede. Er is geen diepere vrede, er is geen grotere rust dan bij Hem te zijn. Als wij onze drukke agenda bereid zijn opzij te zetten. Ook aan het begin van je dag. En zegt eerst even tijd met Jezus. Als je het beste deel van je tijd aan Hem geeft, juist wanneer je die tijdsdruk ervaart. Ik kan ervan getuigen, God zegent de rest van je dag. Hij zegent je tijd. Soms is het alsof de Heer zelf met zijn hand dingen in je agenda opzij schuift en ruimte creëert in je agenda op een manier zoals jij het niet voor mogelijk hield. Ik heb het zo vaak meegemaakt, afgelopen week nog. De vergaderingen bleven instromen op mijn agenda op het werk. Ik zeg, Heer, ik verzuip, ik kom niet aan mijn gewone werk toe. Wat moet ik doen? En ik had me opgesloten op de toilet en ik was aan het bidden. En ik kom terug en er was een vergadering geannuleerd. Dat doet God. Hij geeft rust de hele week door. Dus als wij ons beste deel van onze tijd aan Hem geven, en dat doen we ook deze dag. Het is de eerste dag van de week en we beginnen met Hem. Dan zul je de zegen van God ervaren op de rest van de week. Amen. Voordat we in groepjes naar voren gaan, en ik wil Richard vragen mij even te helpen om de tafel in het midden te zetten. Wil ik nog één lied met jullie zingen en dat heet Onze God roept ons aan tafel.